Goedemorgen, middag of avond. Na een welverdiende zomerstop van welgeteld een week beginnen wij vol energie en enthousiasme aan alweer het derde seizoen van Radio Kamataru. De oudste en tevens enige podcast die volledig over SC Heerenveen gaat. Mijn naam is Hielke Biemond en ook in de komende jaargang kan ik weer rekenen op het trouwe gezelschap van twee mannen die respectievelijk een week voor en een dag na SC Heerenveen jarig zijn. Dat kan geen toeval zijn. Redmer Wijnsma en Frank Beene, van harte welkom heren.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. We zijn weer present.
Hebben jullie het jubileumboek al uit?
Het is voor het slapen gaan even een hoofdstukje. Hè? Dus we hebben nog heel veel hoofdstukjes te gaan. Nee joh, wat een prachtig boek hebben jullie gemaakt met z'n allen.
Ja.
Echt.
Ja, dat kan ik
moet heel eerlijk zijn, ik ben eigenlijk alleen maar door foto's aan bladeren geweest. En dat is alleen al een feestherkenning. En dan moet ik eigenlijk de artikelen nog echt lezen. Maar die foto's die zijn al fantastisch.
Ja, hè? Ja, we zitten hier in onze digitale studio dus niet alleen met twee enthousiaste kopers van dit boek, maar ook met twee trotse makers. In de afgelopen anderhalf jaar mocht ik deel uitmaken van een team van 8 auteurs dat hard heeft gewerkt aan dit jubileumboek. Een van hen was jarenlang Heerenveenvolger voor de Leeuwarden Krant. Schreef eerder al een prachtige biografie van Abel Enstra. En koos er vrijdag voor om zijn eerste exemplaar van het jubileumboek te overhandigen aan Gert-Jan Verbeek. Van harte welkom Johan Mast.
Dankjewel.
Ja. Klappen we altijd even. Frank, klappen. Ja, goed zo.
Ja. Welkom, welkom.
Welkom, Johan.
Gert-Jan zei zelf dat hij nooit zo'n hele goede verstandhouding heeft met journalisten die hem nou volgen. Waarom koos je dan toch voor Verbeek?
Ja, dat is in de loop der jaren zeg maar wel een stuk verbeterd. Nee, het was altijd wel op zich wel goed. Maar er zijn natuurlijk, als je een club volgt voor een krant, er zijn natuurlijk altijd wel momenten dat je even met de trainer was. En met Gert-Jan Verbeek is het natuurlijk is sowieso wel een type waar je mee kunt botsen. Hè? Met een karakter als het zijne. En ik ben zelf ook wel iemand die behoorlijk stevig kan zijn af en toe. Dus dat botste wel eens, ja. Alleen als je dan toch zeg maar rechtlijnig bent allebei en je komt er wel weer uit, dan kom je er wel weer uit. Hè? Dan komt het uiteindelijk wel goed. En als je dan wat verder van elkaar af woont en staat en hij gaat naar andere clubs en je zoekt elkaar ook daarop en zo, dan komt er toch ontstaat toch een soort van band. Ja. Zo gaat dat eigenlijk.
Dat botsen, daar had Leon tevoren van Tubantia helemaal geen last van, hè, met Verbeek.
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Nou, dat is volgens mij nooit meer goed gekomen.
Weet jij meer dan wij weten?
Nou, als je leest hoe kritisch hij nog steeds is over Verbeek, en die heeft hem toch waardig.
Ja, maar ja, dat is Tubantia.
Of vergeschreven is over zijn Twente-tijd.
Ja. Tubantia, andere krant, hè? Andere krant wil ik niet eens zeggen, maar andere tijd, hè? Andere club. Een club in een andere tijd.
Ja.
Hè, toen Verbeek bij Heerenveen zat, laat eerlijk wezen, dat was natuurlijk ook de tijd van voorspoed. Dat weten jullie ook allemaal nog wel.
Hè? Ja, dus, ja. Maar hij kon het zeer waarderen volgens mij, dat jij hem had gevraagd en het boek aan hem gaf.
Ja, hij was echt oprecht vereerd, hoor, dat ik hem belde. Niet zozeer dat ik hem belde, maar dat hij gebeld werd om aanwezig te zijn. Ik zou bijna zeggen toch aanwezig te zijn, want ik weet niet of hij zonder onze uitnodiging als collectief, schrijverscollectief er ogenblikkelijk bij zou zijn geweest. En nu was hij er wel. En ik vind dat volkomen logisch en terecht natuurlijk.
Ja, hey, in het tweede deel van deze uitzending gaan we straks uitgebreider in op de jou wel bekende Abel Enstra. De rode draad ook in dit jubileumboek. En praten we ook even bij met een van de supporters achter de actie voor de jeugdopleiding, Henk Hunneman. Maar eerst terug naar die afgelopen vrijdag. Het was een bijzondere boekpresentatie in het Abel Enstra stadion met een paar eeuwen Heerenveen-historie op de hoofdtribune. Riemen van der Velde, Foppe de Haan, Gert-Jan Verbeek, Maarten de Jong, Eddy Bosman, Gerald Sibon en Janneke Lenstra. Wat mij het meest opviel was hoe al die iconen, ook degene die zoals Gert-Jan Verbeek wat verder van de club af waren komen te staan, echt uit het supportershart spraken op het veld. Viel jij dat ook op, Johan?
Ja, je kon echt zien dat deze mannen echt begaan zijn met deze club. Hè, waar ze altijd met heel veel plezier gewerkt hebben, waar ze een toomloze inzet voor getoond hebben. Die club die zat en die zit in hun hart. Ook al zijn sommigen al een hele tijd weg. Dat kon je echt merken. En dat is toch wel mooi om te zien. Dat is niet gespeeld. Het is allemaal oprecht.
Ze waren ook heel geroerd allemaal. Hè? Eigenlijk wel bijna. Zeker Foppe. Die,
ja, Foppe is gauw geroerd. Hè?
Dat is wel Foppe niet veel van nodig inderdaad.
Nee.
Ja,
waar,
nee,
waar precies over dan? Waar was hij geroerd over?
Nou, ik denk dat het bij Fop een kwestie is. Sorry, Hilco, maar ik denk dat het bij Fop een kwestie is van dat hij op het moment dat hij dan zo'n gesprekje heeft, dat het niet eens zozeer gaat over datgene waar hij het op dat moment over heeft, of over het punt wat hij dan op dat moment staat te maken, maar dat alles dan ineens bij hem opborrelt. Gewoon al die jaren, al die dingen die hij heeft meegemaakt, en dat het hem dan te veel wordt. Fop heeft wel eens gezegd van, op zo'n moment moet er eigenlijk een soort Freek, een vriend van hem bijstaan, Freek Smink vaak, die even een lollige opmerking maakt of zo, zodat hij even uit die emotionele bubbel raakt of zo. Ja. Maar het verbaast hem niks dat Fop dat het hem weer overkwam.
Nee, hebben we Marcel ook wel een beetje dat met altijd, hè?
Ja.
Hij is er nog niet bij, maar...
Ja. En dat is een enorm verschil met Riemer, hè? Zo'n Riemer maakte dan echt met zijn bravoure een showtje van. Dat contrast zag je ook wel weer heel mooi, vond ik.
Ja, en Riemer maakte nog even een punt, hè? Dat hij toch wel zich niet laat wegsturen of zo, hè?
Nou ja. Nee, wende maar aan, zei hij. Als jullie het niet leuk vinden, dat ik me met de club bemoei, wende maar aan.
Ja,
ja. Ja, daar zouden we inmiddels al redelijk gewend aan moeten zijn.
Ja, ook vanuit de achtergrond van ik ben al 70 jaar bij deze club. En dan word je eerst supporter, dan mag je alles overal van vinden. Dan word je sponsor, dan mag je overal mee bemoeien. Dan word je voorzitter, mag je alles bepalen, zei hij. En dan ben je geen voorzitter meer en dan mag je niks meer zeggen. Maar hij zegt, maar dat zo zit ik niet in elkaar. Want ik ben, die club zit in mijn hart. En als je het niet leuk vindt...
jammer dan.
Ja, jammer dan. Ja.
Was het een beetje een sneer? Of dat niet?
Ik denk dat het wel een beetje sneeuw was. Ja. Ik denk toch wel. Ja. Maar iedereen
jullie hadden allemaal een icoon uitgezocht. Maar had Kees Rosemond dan Riemer van der Velde uitgezocht?
Ja, precies. Ja. Nou, dat wilde hij graag. Dat was ook de opzet.
Logisch, toch? Eén erevoorzitter.
Ja. Ja. Nou ja, en dat was ik ook wel heel benieuwd naar. Want Kees was natuurlijk in zijn toespraak heel positief over Riemer en terecht. En ik denk, hoe gaat dat dan... met de hele voorgeschiedenis, hoe gaat dat dan? Dus ja, dat misschien dat daar ook die snedige opmerking nog uit voortkwam. Ik weet het niet. Maar.
Nou ja, het was natuurlijk wel duidelijk waarom Kees Rosemond Riemer wilde. Hè? Ook voor het plaatje.
Tuurlijk.
Ja, die wil natuurlijk graag dat een foto Pijs en Frey vertelt. Ja.
Van de bühne een heel, heel goed plaatje.
Ja, toch?
Ja.
Dat denk ik wel. Het is natuurlijk
een heel goed plaatje.
Ja, dus dat zat er ook wel achter. Nou ja, en waarom ook niet? Als Riemer ja zegt en ze schudden elkaar de hand. Althans, nu even niet. Maar het is leuk en gezellig. Nou ja, zo'n dag moet het misschien ook maar leuk en gezellig zijn.
Ja, daarom. Dan zit je er ook allemaal met hetzelfde goede gevoel, toch?
Maar op zo'n dag gaat het toch ook niet om ego's, hè? Het gaat dan wel eventjes om de club Heerenveen, die 100 jaar.
Ja, toch? Ja.
Ja, exact.
Dan hoor je ego ook opzij te zetten.
Denken jullie dat dit dan een soort bindmiddel kan zijn waar de club toch een soort van op voort kan borduren? Zo'n dag waar je al die breuken een beetje worden bedekt, zeg maar, die er zijn ontstaan. Of is dat te romantisch gedacht? Dat je hier echt weer wat moois uit kunt halen uit zo'n bijeenkomst en dat iedereen toch weer bij elkaar is?
Niet alleen die dag, denk ik. Ik denk dat gewoon het hele 100-jarig jubileum daar een goed middel voor kan zijn. Ja, ze moeten toch wat vaker samen ten tonele gaan verschijnen.
Ja.
En het gaat uiteindelijk om de club nu. En het gaat nu niet om persoonlijke strijdjes op dit moment. Het gaat echt om het 100-jarig jubileum. Ja. En ik denk dat er niemand is die een verjaardag wil verstieren.
Maar hoe doe je dat dan? Want kijk, dit was natuurlijk op zich een mooie opzet van iedereen. Die mag eventjes zeggen hoeveel die van de club houdt. Maar ja, daar ben je niet weer terug bij elkaar mee natuurlijk. Daar moet wel iets meer voor nodig. Hoe zie je dat voor?
Een soort familiediner gaan organiseren, vind je? Bert van Leeuwen uitnodigen.
Ik weet het niet. Maar ja, nu was
ik
het
denk
natuurlijk...
Ik denk dat nooit iedereen meer 100 punten bij elkaar komt.
Nee.
In deze setting, dat zal nooit 100 punten te gebeuren. Maar goed, als ze gewoon normaal door elkaar door een deur kunnen, elkaar niet zwart maken naar buiten toe. De dingen binnen de kamers bespreken. Prima toch?
Ja. Kan Johnny Jansen daar een soort bindmiddel in zijn? Want die kreeg ook een boek. Die was bijna net zo geroerd als Foppen. En overdonderd. En dat is ook wel iemand waar die iconen zich... zowel Gert-Jan als Foppen als Riemer sprak eruit. Waar ze zich ook een beetje in herkennen. Waar ze wel een zwak voor hebben. Is dat een bindmiddel in die zin?
Nou ja, ik denk dat Sonny Jansen vooral een bindmiddel is naar de supporters toe en naar de huidige sponsoren en dergelijke. Dat is denk ik het uithangbord van de club. Of hij nou degene is, zeg maar, die de boel bij elkaar houdt boven in de top, dat denk ik niet.
Maar het zou wel makkelijk zijn. Kijk, hij is wel verantwoordelijk voor de succes natuurlijk. Ja. Als die successen weer wat komen, dan willen er ook meer mensen bij de club horen. En dan gaan de mondhoeken vanzelf weer wat omhoog. Bij alle geledingen en bij alle betrokkenen. Nou ja.
Maar ja, Sjoen Jansen, die kan natuurlijk een, laten we zeggen, een bindmiddel zijn tussen de oude garde die we vrijdag op het veld zagen, emotioneel en oprecht betrokken, en de nieuwe leiding. Hè. Johnny is natuurlijk iemand die al heel lang meeloopt in die club, die al die oude pomeranten persoonlijk kent, die daar in die cultuur is opgegroeid, en die nu zeg maar toch de trainer is van de huidige mensen die het voor het zeggen hebben. En daar dus ook mee door één deur moet kunnen of kan. Dus het is wel een iemand van beide richtingen, als er richtingen zijn, zeg maar.
Ja, niemand kan een hekel aan hem hebben.
Nee, Johnny is niet een persoon om een hekel aan te hebben.
Nee.
Geloof ik ook niet.
Ik sprak hem ook nog even aan de barcourt en toen zei hij ook van ja, hij praat veel met Foppen en die daar pikt hij dan veel van op. En hij praat ook wel veel met Riemer. En Riemer had eens een keer tegen hem gezegd, als je maar 10% van wat ik zeg, als je daar wat aan hebt, dan ben ik al blij of zo. Dus maar het is iemand die geen angst heeft voor die iconen, dat ze een soort bedreiging voor hem zijn. Hè? Want dat was tot nu toe ook vaak zo. Zowel bestuurders als trainers, die zagen die twee toch als echt een last eigenlijk.
Johnny is echt met z'n opgegroeid, hè?
Ja, dat is gewoon familie, hè? Dat scheelt wel.
Ja.
Ja. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat Johnny het gevoel geeft dat ze dat toe doen. En dat ze gehoord worden. En dat hij ze ook opzoekt. En wat Foppen geloof ik ook vertelde was over Streppel. Ja, die heeft hem een keer uit fatsoen opgebeld. Dan zijn ze een keer een hapje wezen eten. En daarna heeft hij nooit meer wat gehoord.
Nee.
Ja, dan wordt het lastig. En ik denk dat, als ik het zo een beetje begreep van Foppen en van Johnny, is dat ze gewoon regelmatig contact hebben met elkaar. Ja, dan betrek je bij elkaar dan word je gehoord, dan word je belangrijk gemaakt. En ik denk dat heel belangrijk is. Die mannen hebben natuurlijk wel wat betekend voor de club. En dat beseft Johnny denk ik als geen ander.
Ja. Nou is Foppen niet een type die belangrijk hoeft te zijn, hoor. Misschien dat anderen daar anders over denken. Maar ik ken Foppen een beetje beter. En Foppen die wil echt oprecht gewoon helpen.
Dus, ja, maar
die wil gewoon Johnny graag gewoon. Als je kan, dan wil je hem gewoon helpen.
Ik wil meer dat hij gewoon serieus genomen wordt. Dat deed Streppel niet. Inderdaad, hij hoeft niet belangrijk te zijn. Daar is Foppen de man niet voor. Maar kijk, Foppen wil graag wel een hand helpen. Als hij wat ziet, dan wil hij helpen. Dat ze denk ik wel is aard.
Zeker, ja.
Johan, welke les kunnen ze uit het boek trekken, de huidige clubleiding?
Goh joh, wat een vraag. Welke les kunnen ze uit het boek trekken, de huidige club? Nou, dat je dus toch een saamhorige. Heerenveen staat toch wel voor saamhorigheid. Nou ja, hou dat. En dat is niet in al die periodes zo geweest. Dus daarom vind ik het ook een lastige vraag. Wat kunnen ze uit het boek leren? Een boek gaat over 100 jaar. Nou ja, Heerenveen heeft natuurlijk een glansperiode gehad in die tijd van Hendrik Huisman en Anton Dalhuizen en Verleus en die mensen allemaal in de jaren 30, 40. Abel Enstra natuurlijk als boegbeeld, dat het echt een familie was. Ja, dat is daarna is het volledig overgegaan, ook door de resultaten en de financiële toestanden enzovoort. En vervolgens krijg je weer een tweede opleving in de jaren 80 met dat Riemer dus het boekbeeld wordt met Foppen erbij en de periode die we allemaal kennen. Ja, en die twee periodes markeren wel eigenlijk het beste van Heerenveen. Hè? Dat is dus die saamhorigheid en het met elkaar doen en de schouders eronder. En vooral, denk ik, niet neerkijken op vrijwilligers en dat soort mensen. Die moet je juist heel, heel hoog achten, want daar is deze club ook wel groot mee geworden. Hè? Dus de mensen op de achtergrond die... Ja, dat heb je natuurlijk bij veel dorpsclubs in Friesland sowieso. Maar Heerenveen is natuurlijk een dorpsclub in het groot. En dat is de kracht van die club. Die mensen koesteren. En dat moet je blijven doen. Je moet niet een bestuurder hebben die voor 3-4 ton in zijn ivoren toren zit. En daaronder personeel of vrijwilligers die helemaal niks. Die voor appel en een ei doen. Dat contrast moet niet te groot worden. Dus het familiaire zou ik bijna willen zeggen. Dat moet je koesteren, is mijn idee.
Ja, maar en ik denk dat Riemer was ook de laatste voorzitter. Daarna hebben we voor mij alleen maar algemeen directeur gehad. Riemer deed het volgens mij ook zonder dat hij daar een salaris voor kreeg. En daarna hebben we natuurlijk alleen maar mannen gehad die een paar ton verdienden. Ja, dat maakt is dat wel die afstand groter, denk je?
Nou, kijk, zolang het mensen zijn, denk ik, hè, noem ik even een naam, Ime Kuiper en Henk Hoekstra, dat soort mannen. Zolang het mensen zijn die toch wel in die cultuur zijn opgegroeid, ja, en dan verdienden ze wel wat, dan kan het nog, dan wordt het nog gepikt of zo. Maar als het buitenstaande zijn, mensen die van buiten komen en toch dikke salarissen en dan echt als passanten daar zitten, ja, ik denk dat dat niet zo goed werk beheren van. Maar ja, misschien kan het tegenwoordig niet anders, hoor. Maar je moet er wel echt op letten bij een club als Heerenveen, denk ik.
Ja, dat is ook dat stukje afkomst, hè? Dat noemde jij net ook al. Maar het moet wel iemand zijn die erbij hoort. Iedereen moet er ook bij blijven horen. Hè? Het is die gedeelde gezamenlijke trots op de club. En het stond ook wel in die column van in het AD afgelopen week. Dat er toch dat wat Heerenveen als beste voor elkaar heeft van heel Nederland is dat je die trots op je afkomst op dat provinciale nog steeds gewoon laat zien. En dat gewoon is wie je bent. Nou ja, dat is ook gewoon wie we moeten blijven zijn natuurlijk. We moeten nu groter willen worden. We kunnen wel groeien, maar we moeten wel groeien binnen de jas die we ooit aangetrokken hebben.
En dat nee, maar we hebben nu natuurlijk wel relatief... We hebben Veenstra, Luc IJzinga en Roosemond. Hebben we wel buitenstaanders binnen de club gekregen.
Klopt.
Nou, goed, dat club zal ook een van oorsprong, maar dat hoeft natuurlijk niet slecht te zijn. Maar
dat hoeft ook niet slecht te zijn. Maar dat zal ook een onderdeel zijn van een zoektocht.
Ja.
Iemand Kuiper en Henk Hoekstra, dat waren echt de Heerenveeners. Die zijn eigenlijk opgeleid bij een doorriemer, zeg maar. Die zaten gewoon in kantoren. Die zijn doorgeschoven naar een managementfunctie.
Ja. Nou, het zegt ook wel wat dat die ook bij die presentatie waren. Dat zegt eigenlijk alles.
Ja. Ja, als je om je heen keek, Hielke, vrijdag, dan zag je echt de mensen, zeg maar, die je 15 jaar geleden ook zag. Hè? Ja. Die zag je daar veel lopen. En inderdaad, daar zaten Iman Henk ook bij. Dat soort mensen. De enige die ik miste, er waren wel meer die ik miste, maar Jeffrey Talan had ik toch ook graag daar willen zien. Ik weet niet hoe het met jou was, maar...
Ja, ik heb een hoofdstuk over hem gemaakt, maar misschien was hij op vakantie. Dat
zou kunnen, ja.
Ja.
Ik zag hem het weekend op de foto met zijn housewarming.
Oh. Dat is ook een goede reden.
Maar dat was het weekend, maar... Maar goed, en zo iemand als Jan van Erven, die was er ook?
Nee, die heb ik niet gezien. Maar goed, ze moesten ook natuurlijk maar 100 man konden er zijn. Hè? Ja. Dus er moesten sowieso vervelende keuzes worden gemaakt. Want ze wilden ook uit alle geledingen van de club iemand hebben. Dus ook van de supporters, ook van de vrijwilligers, van de amateurs, van de vrouwen, weet ik het allemaal. Dus
we zijn niet gevraagd verder, geloof ik.
Maar ja, en Teun Kist, die kon helaas niet vanwege...
Nee, ja, die durfde het niet aan vanwege de corona. Dus dat... Okay. Maar goed, het was groot enthousiasme. Hè? En ook bij de supporters, dat vond ik ook mooi. Dat er een rij voor het stadion stond. En dat het echt, hoe blij en trots iedereen ermee was. Dat vond ik wel heel overweldigend, moet ik zeggen. Om dat te merken. Ook meer dan ik had verwacht, eigenlijk.
Wat waren de verwachtingen van het schrijverscollectief? Hoe lang zijn jullie bezig geweest? Anderhalf, twee jaar? Dan groei je daar zelf helemaal in. En dan... Wat waren jullie verwachtingen? Wat dacht je? Hoe spannend? Of,
is het een beetje een première? Hè? Zoals een acteur of een toneelspeler. Ja.
Je bent natuurlijk zo lang met iets bezig, dat je op een gegeven moment, weet je wel dat het mooi wordt, maar je bent dan vooral nog met details bezig en wat kan er nog beter. En dan ga je op een gegeven moment dus dan verlies je een beetje uit het oog het geheel. En dan ben je nog echt met de kleine dingen bezig. En Johan en ik hadden ook tot op het laatste moment nog contact van dit of dat. Moet dit er nog niet in? Moet dat er nog niet in? Je bent eigenlijk ook bang dat je dingen vergeet of over het hoofd ziet. Of toch verkeerde keuzes maakt, weet je wel. En dan wordt het gepresenteerd en dan is iedereen echt laaiend enthousiast. Dus dat is dan toch, ik wil niet zeggen meevaller, maar echt het kwam wel als een soort golf over me heen, moet ik zeggen. Dat had ik niet verwacht.
Hebben jullie zelf al foutjes ontdekt? In zo'n boek komen altijd kleine foutjes voor zich.
Ik heb in wat fotobijschriften wel wat foutjes ontdekt. Dat zijn dan dingen die je zelf niet onder ogen krijgt.
Voordat Jensen werd ik even wat met Thomas Holm.
Dat weet ik niet. Maar ik heb bijvoorbeeld andere dingen. Ik ben dan meer van historie. Dus ik zie dan foto's uit 19 zoveel, weet je wel. En dan mist er een naam. Of ik zie een naam verkeerd. Ach ja, dat zijn zo verschrikkelijk veel foto's.
Kan ook niet anders, dat is zo'n boek.
Nee.
Maar goed, iedereen die het ziet mag het doorgeven. Dan kunnen we misschien als er nog een druk komt.
Ja, en ik mag het waarschijnlijk Hielke van Maddy niet zeggen. Maar Abe heeft 1 wedstrijd te veel in de kampioenscompetities gekregen. In dit boek.
Als we nou maar niet mensen krijgen die het terug komen brengen.
Ik vermoed dat het meevalt.
Nee.
Ik ook.
Jullie zijn dus heel lang bezig geweest. Hè? Wat was nou een mooi verhaal, of een avontuur, of een anekdote wat je hebt meegemaakt in die anderhalf jaar met elkaar, of met interviews, of met het uitpluizen van dingen? Was er iets wat je gelijk te binnen schiet?
Ja, voor mij iets wat niet doorging. Dat was mijn trip naar Rodion Kamataru natuurlijk. Dat schiet
binnen.
Dat was wel heel erg jammer. Vanwege de coronacrisis.
Ja.
Maar dat is niet het hoogtepunt. Nou ja, wat mij het meest is bijgebleven is die mannen van Actie 67 bij elkaar in het stadion. Dat was nog gelukkig te ver nog voor, dus dat kon allemaal gewoon. Al die echt een van de twee initiatiefnemers was er, Gauke Roelinga en allerlei andere coryfeeën, Riekes de Vries, Jappie Vogelsang, allemaal jong, allemaal heren van Heerenveen. En allemaal aan één tafel, dat voelde wel echt bijzonder, omdat dan die geschiedenis, dat zie je zowel in het begin, in die prehistorie, als in de jaren 60. Dat is zo ver weg al voelt dat, ook als je leest hoe het er sportief aan toe ging. Maar als je dan die mannen daarover hoort vertellen en hoe ze dat deden, dat maakt het zo levendig. En dat vond ik wel een heel erg een meerwaarde voor dat boek. Dat je echt nog mensen van toen hebt, die vertellen van we gingen echt naar de bakker en toen zeiden we tegen de slager van jij moet ook een reclamebord nemen en we gaan die club redden. En ook,
die bijeenkomst was toch in het posthuis toen destijds,
ja.
Niet?
Nee, de Schouwburg. Ja,
dat noemen ze het posthuis, toch?
Ja. Riekes de Vries bijvoorbeeld, de latere voorzitter van Actie 67, die ging daar toen op zijn brommertje naartoe als supporter uit Wolvenga vandaan. En die was ook echt een van de eerste donateurs. En die kon zich nog levendig herinneren hoe er toen werd gepleit dat het betaald voetbal in Heerenveen moest blijven en zo. Weet je wel. Ja, dat zijn natuurlijk. Dat vond ik echt.
Ik zie Jappie Vogelsang nog steeds elke keer met dat bord van de sponsor van de wedstrijd lopen. Weet je, die zetten hem neer en die haalden hem weer weg vlak
dat karretje, ja.
Die mannen inderdaad, ja.
Ja, en dan denk ik, ja, dat is toch wel, dat is wat Johan het ook zei, van dat saamhorigheidsgevoel. Niet je ergens te groot voor voelen, maar inderdaad gewoon echt het hele dorp door en we gaan die club redden. En het bestuur zei, dat gaat jullie toch nooit lukken. En zij gingen, en ja, dat vind ik eigenlijk het bijzonderste. En ik weet niet, Johan, met jouw verhalen, jij had ook hele bijzondere verhalen, maar wat jou het meeste bij is gebleven?
Ja, nou, ik ben wat meer dan jij, denk ik, nog echt archieven, zeg maar, in archieven bezig geweest. Wat iets minder in interviews gedaan, zeg maar. Hè. Dus wat dat betreft is het wel wat meer aan het bureau heb ik zitten werken. Ik ben wel één keer, dat was wel leuk, ook weer Gert-Jan van Beek, die ik dus voor de Iconen-serie heb gesproken. Die moest ik echt. Nou, vorig jaar was dat een jaar geleden of zo. Hè? Je hebt ook gewoon je werken bij. Dus ik moest op een gegeven moment, ik moet nu Gert-Jan hebben, want hij gaat straks. Hij heeft bij in Australië getekend. Hij moet, gaat zometeen naar Adelaide en dan ben ik hem kwijt. Dus ik moet hem nog even spreken. Dus toen belde ik. Toen zei hij van, ja, ik zit op Oeral. Kom hier maar heen. Dus ja, nou goed, dat heb ik dus gedaan. En met de boot naar Terschelling. En toen kwam Gert-Jan mij. En toen begon het in één keer heel hard te regenen. We hadden bij Hessel op het terras afgesproken. Het begon heel hard te regenen. Dus zei we, Gert-Jan die had zijn dochtertje en zijn vrouw mee. Dus die had een gigantische fiets met zo'n bakfiets, weet je wel. Dus toen ben ik in de bakfiets. Ik geloof dat ik bij hem achterop ben gesprongen of zo. En wij met zo'n bakfiets door.
Zijn daar foto's van, Johan?
Ja, journalist op bakfiets bij Verbeek. Ja,
toen zijn we dus naar een andere tent gefietst waar het wat rustiger was. Waar we mooi binnen konden zitten, rustig zitten praten. Dat weet ik al wel. Maar wat ik toen echt wel schrikken vond. Ik neem dan tegenwoordig mijn interviews op. Hè, op die mobiele telefoon. En ik had ruim 2 uur met Gert-Jan zitten praten. Ik had het opgenomen, dacht ik. En ik zit bij de bushalte op weg terug naar de boot. En ik kijk eens even. Niks. Helemaal geen opname. Gelukkig had ik deze keer best wel goede aantekeningen gemaakt. Hè. Gewoon alsof je het voor voelde of zo. Dus snel thuis dat verhaal maken. Nou, dat ging goed. Maar je schrikt wel, hè. Als je dat dan afneemt en je vertrouwt erop. Dus dat was mijn leuke ervaring.
Spannend vooral.
Ja. Vooral die bakfiets, die krijg ik niet van mijn netvlies af.
Nee,
denk ik maar.
Nee.
Met Verbeek op een bakfiets, moet je maken.
Ja, precies. Ja.
En die man is sterk hoor. Jongen, jongen.
Oh, nee, dat geloof ik.
Ik ben toch boven de 90 kilo, maar hij vloog over de klinkers.
Ik zie jullie al de duiners op en neer gaan.
We gaan even door in het programma. We kunnen nog eindeloos over het boek praten, maar de mensen moeten het ook vooral gaan lezen, denk ik. En dan ervan genieten, hopelijk.
Ja, en ook gewoon niet zozeer lezen, ook gewoon bekijken en voelen.
Ja.
Dat maakt mij tot nu toe al intens gelukkig.
Mooi. Nou, daar doen we het echt voor. En dat meen ik echt. Ja. Ik vind het echt mooi om al die enthousiaste reacties te horen. Dat doet ons veel. En is het nu tijd voor de korte hoek? Ik stel een korte vraag en verwacht een enigszins kort en bondig antwoord in deze ronde. Redmer, hoe kijk jij terug op het tijdperk Doan van Hou?
Doan van Hou. Ja, dat is heel tweeledig, hè. Er was een hele hoop ophef over altijd. Is hij goed genoeg? Is hij niet goed genoeg? Wat doet hij hier? Waarom hebben we hem eigenlijk? En ondertussen heeft die jongen, dat zei hij ook, de afgelopen 10 maanden waren de mooiste van zijn leven. En hij heeft gewoon echt zijn droom waargemaakt. Dus wat mij betreft, ik vond het een leuk avontuur. En dat het nu afgelopen is, is ook prima.
Johan, wat vind je ervan dat Ajax-directeur Edwin van der Sar 75 jaar na dato een blijvend aandekken in Heerenveen wil maken als dank voor de opvang van de Amsterdamse voetballertjes in de hongerwinter?
Dat vind ik een mooi gebaar van Van der Sar. Het is ook wel terecht. Ik bedoel, het is niet niks wat daar gebeurd is 75 jaar geleden. En er is toen een klein gedenkteken, hè, is er in 75 jaar geleden al geschonken. Maar dat is een beetje weggeraakt, geloof ik. Hè. En het is goed om daar, nou, misschien zeker in deze tijden nog eens een keer 75 jaar na dato op zo'n manier bij stil te staan. Dat het, wat Janneke Lens erover zei, vond ik wel heel mooi. Dat het de samenhorigheid, hè, dat toen voor die mensen gedaan is en dat Ajax dat waardeert, ook in samenwerking met die andere Amsterdamse clubs. Dat is een mooi en terecht gebaar.
Ja. Frank, is Sven Botman onze beste huurling ooit geweest?
Financieel wel. Ja, en ik denk sportief ook nog wel. Ik zit eventjes te denken.
Ja, we zitten allemaal te graven nu even.
Ja, maar ik zit ook eventjes te denken. Popovic was natuurlijk ook een hele belangrijke huurling.
Klopt.
Op de weg naar de Champions League toe. Dus die vergeten we ook niet zomaar.
Nee, dat is waar. Maar financieel 8 ton, 9 ton voor een huurling, dat is... Dat heeft hij goed gedaan, die hamster.
Dat heeft Gerry goed gedaan, ja. Ja, complimenten.
Ja. Nou, dus, en ze hebben het bij Ajax ook gewoon goed gedaan, hè? Ze hebben die speler een speler een jaar gesteld, is daar gelijk miljoenen meer waard mee geworden dan wanneer die.
Geen wedstrijd voor Ajax 1 gespeeld en dan koop je een speler voor 8 miljoen.
Dat is echt fantastisch. Dit kent alleen maar winnaars, behalve in Frankrijk.
Ja.
Wij kijken elkaar allemaal lachend aan.
Redmer, Joey Veerman wordt in verband gebracht met Club Brugge. Moeten hij en Heerenveen dat doen?
Tuurlijk niet. Nee. Wij hebben Joey hier een tijdje geleden nog gehad. En toen hebben we hem op het hart gedrukt dat hij absoluut nergens heen mocht gaan. Ik vond hem daar niet heel overtuigend op reageren. Want ik snap ook wel dat hij eens een keer een stapje wil gaan maken. En dat is een goed recht. Maar doe het nog even niet. En Club Brugge? Nee, alsjeblieft niet. Nee.
Ik vind altijd dat als je naar België gaat te voetballen, je best wel uit het zicht gaat of zoiets.
En vind je dat bij Flap ook?
Ja.
Ja?
Ja, maar ik zie niet veel voetballers. Er komen maar niet veel voetballers omhoog, zeg maar, die naar België zijn gegaan. En die dan hier weer een geweldige, nog een stap naar onze top 3 hebben gemaakt. Of vervolgens weer een stap voor Nederlandse voetballers.
Johan, wat vind je van het nogal lijvige KNVB-protocol voor de hervatting van de Eredivisie met publiek?
Ja, dat is wel erg lijvig, ja. Ja, jongens zouden moedeloos van worden, Hielke. Hè?
Ja.
Dus... Ja, op zo'n manier dan denk je bij jezelf van ja, moet het jongens, moet het zo. Hè? Dat ontneemt je de moed wel een beetje, lijkt mij.
Had jij het als journalist korter kunnen opschrijven? Of,
Ongetwijfeld.
Ja. Frank, wat kun je ons tenslotte in een half minuut vertellen over Daniel Jensen?
Jensen, ja, dat is de enige doelpuntenmaker in de Champions League. In de Champions League die een winnende goal heeft gemaakt. Of de enige speler die een winnende goal heeft gemaakt in de Champions League. Mooie nummer 10. Veel steekpaasjes kon hij geven. 5 seizoenen bij Heerenveen gespeeld. Daarna nog onder andere in Italië gevoetbald. In Duitsland bij Werder Bremen. Spanje heeft hij nog gevoetbald. Had een broer, die kon ook heel goed voetballen. Voor mij was het Niklas Jensen. We hebben bij PSV nog gespeeld. Hij was een oudere broer.
Ja.
En goed, hij heeft 5 seizoenen weer Heerenveen gespeeld. En de man die op het nummer 10 stond toen we de Champions League haalden en de Champions League speelde. Een hele mooie sierlijke voetballer. Ik denk van dat team dat hij de meest technisch begaafde voetballer was die we hadden.
Mis je hem nog steeds?
Ik mis hem nog steeds. Als voetballer, ja, geweldige voetballer vond ik dat.
Mooi. Nou, we gaan na deze geschiedenisles verder met nog veel meer historie en nog een grotere aanvaller. Want Abel Enstra is de rode draad in het jubileumboek. Johan, jij hebt eerder een prachtige biografie over hem geschreven die opnieuw is uitgebracht. Omdat Abel ook 100 jaar geleden is geboren. Is hij ook nu nog de belangrijkste icoon van SC Heerenveen?
Ja, zonder twijfel. Daar kun je niet omheen. Ja, hij is zonder Heerenveen, of zonder Abe, was Heerenveen niet zo groot geworden als dat het nu is. En dat kan er maar één zijn die dat heeft bewerkstelligd. En kijk naar het stadion, de naam, het standbeeld, is allemaal terecht. Abe is natuurlijk groot geworden in een periode waarin persoonsverheerlijking nou niet bepaald populair was, zeg maar. Hè. In die tijd toen hij dan, zeg maar, met name door de pers in Nederland werd bewierookt en werd er zeker rond Heerenveen en in Friesland wel geroepen van het zijn er 11 die het doen. Maar later is ook in Heerenveen in Friesland wel besef gekomen dat Abe natuurlijk, zonder Abe was Heerenveen niet zo groot geworden. Het was ook Abeveen in die tijd. Dat zegt natuurlijk wel heel veel. Dat zegt alles. Hè? Ja. Het is nooit Foppenveen geworden, ook nooit Riemenveen.
Kun je de jonge luisteraars uitleggen, want jij je bent natuurlijk wel van na die tijd, maar hoe groot hij was, nog eens, dat is een goede geschiedenisles, denk ik.
Ik schat op 1,75 meter.
Ja, hij was niet zo groot van stuk. Nee, en als je dan soms beelden van hem ziet, dan kan ik me best voorstellen tegenwoordig, hè, dat mensen van nu, dat die zeggen van... Zal het misschien wel een beetje meegevallen hebben. Hè? En 2 jaar geleden kwam Football International met een top 100 of top 50 van beste Nederlandse spelers alle tijden. En daar was Abel Enstra al op naar 29 gezakt. Ja, zo gaat dat. Hè? Dat is niet terecht. Want als je gewoon ziet en leest en iedereen verdiept wat die man kon. Maar wat hij ook gepresteerd heeft. Het aantal doelpunten en... Het gemak waarmee die scoorde, met links, met rechts, met het hoofd, het overzicht dat die man had. Ik heb toevallig 2 weken geleden samen met Foppe de Haan naar een volledige wedstrijd van Abe gekeken. Ja, dan zie je gewoon dat die man alles beheerste. En dat is niet om hem de hemel in te prijzen of zo. Hij was echt een grootheid. Hè? Niet voor niks. In Nederland werd ook gezegd van het is niet us Abe, het is onze Abe. Iedereen wilde hem... Hij was gewoon de Cruijff, voordat Johan Cruijff er was, was hij de Cruijff van Nederland. En dat is een beetje ondergesneeuwd door de komst en door Johan Cruijff. Dus Johan Cruijff, grootste voetbal, Nederlands voetbal alle tijden, met alles wat daarbij hoort. Hè? De heldenverering en alles wat hij zegt wordt voor zoete koek geslikt enzovoort.
En dat wedstrijden denk ik ook wat meer werd uitgezonden, waardoor je meer van Cruijff zag als van Abel Enstra zijn tijd.
Klopt, hè? En dat Cruijff natuurlijk ook het hele Nederlandse voetbal naar een hoger niveau heeft getild. Met die mensen om hem heen. Ook dankzij Rinus Michels, die natuurlijk veel meer ging trainen dan in Abe's tijd. Hè? Abe die, in Abe's tijd kon je nog gewoon wat doen. Abe die kon gewoon doen wat hij wilde. Maar,
Cruijff kon je natuurlijk wel vergelijken in de Europese wedstrijden. Hè? En dat heeft Abe volgens mij alleen met Nederlands elftal gedaan.
Ja, kijk, en dan ook nog, met alle respect, tegen landen waarvan je niet direct zegt van... Tjonge, het was geen Brazilië of zo. Alleen, ook zo vaak heeft hij niet op dat podium gestaan. Maar dat is wel heel jammer, want dat had hij wel gekund. Daar ben ik van overtuigd.
Je hebt echt... dat is wel bijzonder voor een voetballer die je natuurlijk niet zelf als jongen hebt zien spelen of als man. Maar je hebt hem echt helemaal voor je, hè? Zie je? Je ziet hem gewoon spelen.
Kijk, in eerste instantie toen ik die biografie alweer 14 jaar geleden schreef. Toen dan zag je alleen fragmenten van dingen die hij deed. En dan zag je dus eraan af de klasse. Als je dan meer ziet en als je dan... Maar vooral ook... De oral history. Dus als je met ploeggenoten van die tijd van spreekt. En je zet al die bouwstenen op elkaar. Want het is een puzzel die je maakt, hè, als biograaf.
Ja.
Dat is onvoorstelbaar. wat je dan hoort. En mensen zeggen er dan ook bij van, ja, maar ik wil echt niet overdrijven hoor, maar toch. Hè, en dan, ja. Ja, dat is dan. En als je, kijk, als je het van één hoort, dan zeg je van het zal wel. Als je het van twee hoort, dan zeg je van nou, jullie waren wel erg. Maar als je het van. Ja, ik heb 75 mensen geïnterviewd voor dat boek. Plus 100.000 artikelen gelezen en archieven doorgespit. Hè, en dan kom je er wel achter.
Kom jij ook te weten over hem nu? Of weet je alles over hem?
Of ik nu nog dingen over hem te weten kom?
Dingen, ja.
Nou, heel weinig. Het is meer in de verdieping. Ik las toevallig een anekdote dat hij op weg was naar een bondswedstrijd in ons boek, hè, in het Dikke Pil. En dat hij daar op de Asserdijk te laat kwam. En dat dan dezelfde wedstrijd was waarin hij geblesseerd raakte, waardoor Heerenveen niet kampioen werd in 1948. Maar die link die was eventjes mij eventjes. Okay. Ja, was ik even vergeten of zo. Weet je wel, of die heb ik misschien zelfs gemist. Zo goed ken ik mijn eigen boek niet. Maar ik dacht wel van, oh, stel je voor dat hij toen echt te laat was gekomen bij die wedstrijd. Ja. Was hij niet geblesseerd geraakt? Hij was ook te laat hoor, hij viel maar 10 minuten in. Omdat hij dus op de Asserdijk pannen had, viel hij in bij de bondswedstrijd na 10 minuten. Het hele stadion op de kop, helemaal juichen en blij, iedereen de hamerdoek mee. Raakt hij geblesseerd, waardoor hij in de kampioenscompetitie de belangrijke wedstrijd tegen BVV en Go Ahead met een blessure speelt. En Heerenveen niet het laatste punt pakt, maar bij de wedstrijden verliest en niet die ene landstitel pakt. Dus was maar op Asserdijk blijven staan, Abe.
Ja. Was het een leuke man?
Dat is een goede vraag. Hij was een leuke man voor mensen die hem goed kenden. Was het een hele leuke man
zelfs. Ik hoor namelijk verschillende verhalen daarover.
Ja, precies. Daarom is het ook een leuke vraag. Hè, het is voor mensen waar hij niks mee had, was het nou, ik wil niet zeggen een vervelende, chagrijnige man, maar dat kon hij zeker in het latere leven wel zijn. Maar dan was het ook volgens mij wel een beetje onmacht van hem of zo. En naast zijn hersenbloeding hebben mensen ook wel gezegd dat hij een vervelende man was in het stadion. Maar ja, maar dan denk ik toch, van dat zal toch ook wel te maken hebben gehad met dat vreselijks. Was het met wat hem was overkomen. Hè?
Ja.
Qua gezondheid. Maar hij was een aardige man voor als je gewoon deed. Hè? Ja, wat is gewoon? Rutte heeft ook wel gezegd, doe maar gewoon. Maar, het was een hele gewone jongen eigenlijk. Met alle...
Maar hij was ook best wel in andere sporten heel getalenteerd, heb ik wel eens gehoord.
Ja, hij was
een goede schaatser.
Goede schaatser, hoewel alleen op een korte baan hoor. Hij heeft het echt moeten leren en ja, hij was een snelle schaatser.
Geen rondjes. Nee.
Hij was niet een Elfstedentocht schaatser. Nee. En hij was goed in atletiek. Hij kon goed hardlopen als hele jonge jongen. Maar het is wel zo. Op het moment dat Abe verloor van iemand anders, dan hield hij ermee op. Hè? Dus hij wilde ook graag de beste zijn. Ja. Maar hij was heel goed ook in biljarten en tennis. Het ging hem allemaal even makkelijk af. En dat heeft zijn vader ook wel eens gezegd. Van, dat is ook een beetje de remmende voorsprong voor Abe geweest. In sommige, hè, dat hij soms wat te makkelijk was. Omdat het allemaal zo makkelijk ging. Dus dan, dat is ook de reden waarom je soms in wedstrijden dat je hem soms gewoon niet zag. Dan hoeft het voor hem niet of zo. En als het moest, dan liet hij zich wel weer zien. Ik had wel eens gewild dat hij nou ja, misschien 20 jaar later was geboren. Dat hij dan wel naar Rinus Michels had gehad. En dat die hem wel af en toe had kunnen... Van, hey, je moet er nu ook even staan, weet je wel.
Hij had ook een groot hart, hè? Staat ook in het boek. Met die als gastouder in de hongerwinter. Daar wordt hij juist geprezen als een geweldig groothartige man eigenlijk.
Ja, maar ik denk dat toch ook voor die tijd dat het heel gewoon was voor hem ook om dat te doen. Hoor. Net als voor die andere mensen. Hè? Vergeet niet dat er veel meer mensen in Heerenveen en Oranjewoud waren die jongens uit Amsterdam bij zich hadden. Het was niet alleen Abel Enzen die dat deed. Iedereen deed dat. Hè? Dus, maar het was natuurlijk wel... Hè, ze kregen één jongen, Arie de Wit geloof ik, en zijn broertje, of net andersom. Die zat bij een andere familie waar hij het niet zo prettig vond. En Abel zei gelijk van, dan kom jij ook maar bij ons. Hè? En gewoon heel lief en zo.
Ja.
Heel, heel goed.
En dan ging met die jongetjes voetballen en dan ging... Het was geen verdette in die zin, dat hij dacht van...
Nee, maar hij was in die zin... Hij was helemaal niet een verdette eigenlijk in die zin. Nee. Hè? In het gewoon doen. Misschien als ik nog een anekdote mag vertellen. Hè, dat hij,
ja, graag.
Ja, dat hij een keer met toen was hij al de grote man in Nederland. Dat toen hij al bij Sport op Enschede zat, hè, en 31 was. En iedereen hem als echt de grootste Nederlandse voetballer beschouwde. Hij had een eigen rubriek elke week in Vrije Volk, de grootste krant van Nederland. Kreeg hij tientallen, honderden brieven elke week kreeg hij binnen met vragen van mensen. Maar toen was kerstmis of zo en hij ging met Wim Molenaar, zijn beste vriend, hè, op dat moment ook nog. Die kwam met Heerenveen met zijn gezin en die gingen ze gebakjes kopen voor kerstmis. Dan gingen ze naar de banketbakkerij en Abi zag een grote rij staan in de winkel. En die dacht van nou, ik heb niet zoveel zin in een grote rij, hè, daar hou ik niet van. Dus die bleef in de auto zitten. Echt van nou, als de rij weg is, dan gaan wij wel. Maar ja, de winkeljuf had hem al gezien en die kwam naar buiten van meneer Lenstra, wat kan ik voor u halen, weet je wel. Maar hij ging hem niet opeisen, dat gebeurde hem gewoon.
Hij is ook zo mooi karakteristiek, hè? Dat beeld, maar ook wat we voor het stadion hebben staan, maar ook de cartoons met die kuif.
Ja.
Ik ben wel heel blij dat hij zo'n karakteristieke houding heeft. Ik bedoel, hij zou maar het uiterlijk hebben gehad van Adrie van Tichelen. Dan was hij beeld toch uit.
Had je ook een hoger beeld gehad, hè?
Het is toch wel heel, ja. Je herkent hem overal uit, ook als je hem ziet voetballen, vind ik.
Ja, dat ben ik met je eens. Dat is zo. Ja. Echt, en die kuif inderdaad, ja, die kuif die is pas rond zijn 40ste vanaf gegaan. Nou, dat was een mooi moment ook wel, zeg maar. Hè? Toen werd hij al wat voor. En ja, maar die kuif die karakteriseert natuurlijk wel voor zijn beste tijd. Ja.
Ja.
Houdt de Johan Mast over 100 jaar, de Johan Mast van dan, hetzelfde verhaal over Abel Enstra? Of gaat dat toch slijten? De grootheid en de waarde voor de club?
Ik hoop dat mijn boek, ik zeg mijn boek, want ik heb natuurlijk de biografie geschreven. Ja, kijk, Abe is natuurlijk onderdeel van ons jubileumboek en dat is natuurlijk een heel mooi en waardevol onderdeel ervan. Maar ja, ik denk als mensen zich erin willen blijven verdiepen, maar dat is ook de geschiedenis. Hè, dat, natuurlijk slijt het. Dus over 100 jaar is het een mythisch verhaal. Kijk nu al, hè, het feit wat ik net zei, dat VI... dat de jonge redacteuren van Voetbal International hem nu op 29 zetten, daaraan zie je al dat het slijt. Ja. Dat het aan slijtage onderhevig is.
Oh ja, A moet ook nog ergens tussen.
Ja, hè, want 20 jaar geleden kwam Henk Spaan met een top 100, geloof ik, en daar stond hij op 3. Nou ja, dat is nog maar 20 jaar geleden. Dus over 20 jaar hield ik dan zal hij op nummer 48 staan, of 58 of zo, weet je wel, 68, ja.
Maar dat ga jij met hand en tand voorkomen, toch?
Als ik er over 40 jaar nog ben,
Is Abe eigenlijk jouw favoriete Heerenveener alle tijden of Rodion Kamataru?
kijk, Rodion Kamataru heb ik wel persoonlijk zien spelen. En in die zin, nee, toch wel Abe. Als je er zo in verdiept en... dan ga je hem als heel dichtbij ga je hem zien. Dan ga je ook een beetje het gevoel krijgen dat je zelf erbij was bij die tijd. Als je zoals ik erin hebt verdiept.
Is Kamataru de meest populaire van wel aan Abel Enstra?
De meest populaire?
Nou, die meest met bejubeld. Het was voor mij toen ik rond die tijd... Nou, ik heb denk ik, die tijd van Jan Schulting heb ik nog gezien. En Hido Reis. Toen op tijd, zeg maar een beetje. Jan de Visser, John van der Wildenberg, die groep. Maar toen kwam Rodion Kamataru bij Heerenveen op een gegeven moment. En ik heb nog nooit eerder gezien toen een speler die zo werd bejubeld. Die hoefde met zijn hoofd uit de dugout te steken en een stadion ging los. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat deed je niet voor Marcel Valk of Jan de Jonge. Of, nee.
Zelfs niet voor Jan de Jonge. Nee.
Maar er gebeurde wat. Dat vond ik echt heel... Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik weet ook dat de eerste wedstrijd van Rodion Kamataru was debuut van Sjaak Storm en Rodion Kamataru volgens mij tegen Twente. Sjaak Storm die trapte een bal uit en Rodion Kamataru die nam gewoon een bal die over 70 meter ging, legde stil op zijn borst en daarna stil op zijn voet. Ik had nog nooit een voetballer van Heerenveen dat zien doen.
Ja.
Maar die man werd gewoon bejubeld en dat heb ik na Abel Enstra. Ja, ik heb Abel Enstra natuurlijk ook niet zien voetballen, maar ik heb het nog nooit meegemaakt, zeg maar, dat iemand zo werd bejubeld.
Nee, dat ben ik wel met je eens, want er kwam ineens, en ik stond in die tijd dus ook altijd op de tribune. Vanuit Rottevallen, waar ik opgegroeid ben, gingen we daar naartoe. En later, toen ik in Zwolle studeerde, dan ging je met de trein van Zwolle naar Heerenveen. En dan liep je zo naar de J.R. Kruisstraat. Onvergetelijk. Geweldig.
Spotlaantje door.
Ja, prachtig. Hè? Dat was zo leuk. Maar Rodio Calmataro was inderdaad van, hé, maar die man die was 4 jaar geleden Europees topscorer. Oké, okay, dat was wel enigszins dubieus. Ik zal je vertellen, ik heb Tony Polster nog eens geïnterviewd. Die was toen tweede in 1987.
Ja.
En toen ik de naam Calmataro liet vallen, ook een beetje gniffelend, toen werd hij wel een beetje boos hoor, Tony Polster. Maar ik heb het nog eens opgezocht bij RSSF, hè, dat is zo'n website waar al die statistieken op staan. Ja, ik geloof dat Calmataro in de laatste 4 wedstrijden 20 keer heeft gescoord of zo in Roemenië.
Ja.
Oh, dat had ik hem bij Heerenveen wel willen zien doen, maar ja. Hij was wel een... Ja, hij was grandioos. En dat ben ik helemaal met je eens. Er kwam iemand binnen, hè? Ja,
ja absoluut. Ja, dat was echt zeg.
Van der Gijp kwam toen ook, hè? Dat was toch eigenlijk ook wel iets ongelofelijks. Dat Van der Gijp toen ben je. Nou, Van der Gijp die kwam toen ook, hè?
Maar daar staat toch een prachtige foto van een boek, hè? Van Van der Gijp in een duel met Ajax.
Ja.
Goh.
Ja.
Nee, maar ik weet nog een hele mooie wedstrijd. Dat was Heerenveen Vitesse. We kwamen 2-0 achter. En Calmataro die vocht toch duels uit met Bos, met Theo Bos. Dat ging hard tegen hard. En uiteindelijk maakte Calmataro het geloof ik 2-1. En in blessuretijd denk ik dat Van der Gijp, hij is nog op YouTube te vinden. Maar vanaf 1,30 meter schiet hij die bal zo strak de kruising in. En... het mooiste wat ik vond toen Van der Gijp, die zei, ja, ik had de bal net zo goed bij de ramen van het jonge Schans kunnen schieten toen. Maar dat was in blessuretijd. En dan gingen mensen weg en die kwamen terugrennen. En had ik toen heel veel lol omdat ze die goal gemist hadden toen.
Ja. Was het bijzonder voor jullie om hem weer te zien bij de omroep deze week? Eventjes met een bril en een iets zwaarder postuur, dat hij zei dat Heerenveen nog in zijn hart altijd zit.
Nou, ik had hem wel vaker zo gezien, hoor, zoals hij nu is. Dus ja... Ik vond hem iets zwaarder bestuur. Ja, hij was toen al, hè, neigde hij al op het laatst. Hè, neigde hij al naar...
Corpulentie.
Ja. Dus wat dat betreft is hij wel redelijk goed terechtgekomen. Hoe lang is hij al weg? Ja.
Ik heb nog nooit iemand zo'n strak hummelbroekje om zijn benen zien zitten.
Het was wel schitterend dat hij toen al die 6-2 scoorde in de bekerfinale. Hè? Dat was geweldig. Dat
maar ook gewoon mooi. Weet je, hij juichte ook gewoon. Hè? Het was gewoon... Het voelde voor mezelf ook als een afscheid waarschijnlijk. Maar hij juichte gewoon. Het was ook wel een kop van graniet. Hè?
Ja.
Hey, en ondertussen... Ondertussen hebben wij gezelschap gekregen van een man die ook bij de presentatie was. Medesupporter Henk Hunneman. Een van de twee mannen achter de succesvolle actie voor de jeugdopleiding. Mij in oor. En hij heeft daar ook Foppe de Haan onder meer een pleidooi laten houden. Om allemaal te doneren voor een verjaardagscadeau voor de club. Maar we wilden Henk graag eventjes vragen in onze uitzending in de ruimte geven. Hoe het ervoor staat. En een slotpleidooi laten houden in aanloop naar de
100. Ja, dat zeggen. Er kan nog meer bij.
Ja, super. Dank daarvoor. Fijn om bij jullie aan te mogen schuiven. Ja, hoe staat het voor? Gewoon de eerste dagen waren echt overweldigend. Gewoon binnen no time hadden we 5.000 en binnen 2 dagen 25.000 euro. Nou goed, daarna werd het iets minder. Ondertussen zitten we op ruim 36.000 euro. Meer dan 540 donaties. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat zoveel mensen hun steun hebben betuigd aan de club voor deze actie. Maar goed... Er zit nog meer in het vat wat mij betreft. En daar zijn we nog volle bak mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Het ultieme doel is natuurlijk om die 2 ton binnen te halen. Want dan komen we gewoon met onze naam achter op het shirt. Verwerkt in de tekst Minor. En dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn om in dat jubileumshirt te gaan spelen. Komend seizoen.
Ja. Is de OSSH ook gepolst of niet? Want ik zag nog niet heel veel bedrijven erbij staan.
Nee, dat is nog beperkt, maar die hebben wel gepolst inderdaad. Gewoon, we hebben contact ook via het OSSH-bestuur gehad. En morgen gaat er een persoonlijke mail vanuit ons uit richting alle OSSH-leden met de oproep om ook mee te doen. Okay. Dus daar hebben we nog wel de hoge verwachting van.
Ja.
Dat heb je wel nodig, hè, om die 2 ton te halen, denk ik. Want supporters doen natuurlijk hun best, maar dat, ja...
Nee, het is NN. We willen het maar in oren. Vandaar ook de naam van de actie natuurlijk gewoon doen. Dus we hebben eigenlijk iedereen die de club een warm hart toedraagt gewoon nodig om dit voor elkaar te krijgen. En nou ja, dat zijn sponsoren, supporters, bestuurders, gewoon vrijwilligers. Ja, iedereen die Heerenveen een warm hart toe draagt. En dat potentieel is groter in ieder geval dan de 540 mensen die we nu hebben. Maar we zijn al heel blij met wat we bereikt hebben. Want ja, iedere euro die we binnenhalen is natuurlijk een investering in de jeugdopleiding van de club. Onze levensader.
Gaan we nog mooie filmpjes zien van jeugdspelers deze week?
Nou, daar zijn we wel volop mee bezig. Okay. Zeker weten. En ja, niet alleen jeugdspelers, we hebben nog wel meer spelers waar we contact mee hebben. En ja, we roepen eigenlijk iedereen op om mee te doen. Ook de huidige selectie. Vooral hebben nu hebben we vooral gewoon ook oud-spelers enthousiast gekregen voor de actie. Ja. Maar we hopen ook nog op de spelers die nu onder contract staan bij Heerenveen.
Mooi, want het is wel echt... Johan, hoe vind jij dit? Het spreekt wel een beetje... jij pleit eerder deze uitzending voor de saamhorigheidsgevoel bij de club. Spreekt dat hier heel erg uit, vind jij ook? Of,
Nou ja, pleiten in elk geval... Dat is wat Heerenveen groot heeft gemaakt. En waar ze dus goed om moeten denken. En dat is wat deze heren natuurlijk geweldig doen. Ja. Zo'n actie is echt wel... chapeau en hulde voor het Heerenveen-gevoel, zeg maar. Dat is wel, dit zijn de acties die wel echt bij Heerenveen passen, lijkt mij.
Ja, die misschien ook wel meer waard zijn dan alleen dat geld. Of zeg ik dan iets geks?
Nou ja, dat ben ik helemaal met je eens, hoor. Want dat is eigenlijk precies de reden waarom we deze actie zijn gestart. Samen met Oet Willem trouwens, die er nu helaas niet bij kan zijn omdat hij vader is geworden. Gewoon natuurlijk fantastisch nieuws. Ja, hij is recent vader geworden van een tweeling. Hij heeft dat echt op het allerlaatste moment doorgewerkt om van deze actie een succes te maken.
Nou, en ik had op zaterdag... Deze plek.
Dan heeft hij oprecht wel druk met andere dingen nu. Ja.
Zeker, hij heeft een legitieme reden om andere dingen te doen. Maar ik had hem kort na de bevalling gewoon aan de lijn. En toen stond hij eigenlijk meteen weer te springen om mee te doen. Dus de clubliefde is groot. Maar wat ik wilde zeggen is eigenlijk dat we... Ja, precies om die reden gewoon samen die acties zijn begonnen. Het centrale idee was continu om de meerskip rondom Heerenveen te versterken. Dat heeft gewoon zich op deze manier uiting gekregen. Maar het gaat dus niet alleen om geld. Gewoon, we willen juist dat saamhorigheidsgevoel, dat familiegevoel rondom Heerenveen versterken. En nou ja, dat soort positieve reacties krijgen we ook. En we zien ook hele mooie initiatieven ontstaan. Het vijfde van Heerenveense Boys, wat een heel mooi... bedrag inzamelt voor de actie. Kick-uitgeverij natuurlijk van Jubileumboek die de actie ondersteunt en een deel van de opbrengst aan onze actie schenkt. En gisteren nog een mooi voorbeeld van een vriendenploeg uit Ajum, die ook het dorp gewoon uiteindelijk geld hebben opgehaald met een fantastisch bedrag. Dus ja, goed, super wat het eigenlijk allemaal met zich meebrengt.
Ja, Radio Kamataru natuurlijk ook.
Zeker.
Laten we met die spirit de laatste week voor de verjaardag ingaan. En inderdaad, jullie heel veel succes wensen nog met de eindsprint.
Daar gaan we voor.
Dan. Ja.
Tot wanneer kan het?
Ja, ik zou zeggen, tot wanneer loopt de actie?
Het kan tot en met onze 100ste verjaardag, aanstaande maandag, 20 juli. Dan eindigt de actie. Dus aan iedereen de oproep inderdaad voor degene die het nog niet gedaan heeft. Maar ik verwacht dat eigenlijk alle luisteraars van Radio Commentaar het ondertussen wel gedaan hebben.
Doe mee en
kom met je naam op het shirt.
Ja. Zo is het, zo is het.
Alle 700.000 luisteraars, jullie hebben het gehoord.
Zeker. Ja. We hebben het goed Nederland, hè?
Ja. Op naar die computer. Ja, dat was het zo'n beetje voor dit moment. Maar niet voordat ik jullie heb meegedeeld dat we er komende week eenmalig op maandag al zijn. Op de 100ste verjaardag van onze club dus. En te gast is dan een van de iconen uit die eerste eeuw. Een markante oudspeler en trainer over wie Johan een mooi hoofdstuk in het jubileumboek heeft geschreven. En daarvoor achter op de bakfiets heeft gezeten. Gert-Jan van Beek. Ja. Johan, heb jij als tegenwoordig goede vriend van Gert-Jan een alvast een vraag voor hem?
Alvast een vraag voor Gert-Jan. Nou Gert-Jan, je hebt wel eens gezegd dat je als directeur of voorzitter terugkomt. Wanneer zult heven? Wat jou betreft.
Ja, wat denk jij daar zelf van? Dat gaan we niet aan tegen hem zeggen, hoor. Maar hoe zie jij dat?
Ja, kijk. Nee, je ziet gewoon, Gert-Jan is in 2008 weggegaan. En die club is sindsdien toch wel anders geworden. Hè? De mensen die er komen is ook logisch gewoon. Hè? Dus de afstand is wel wat groter geworden. Ik denk ook dat hij dat zelf wel zo voelt. Dus
Fop had er wel een mening over, hè?
Ja, Fopper zag het niet zo gebeuren. Maar Johan misschien wel of niet?
Nou, weet ik niet. Ik zie Gert-Jan zelf liever nog als trainer. En als voorzitter, kijk, Gert-Jan Hedden, die had natuurlijk altijd wel wat, en heeft hij nog steeds wat, maar dat hoekige karakter van hem, waar niet iedereen even blij mee altijd is. Alleen, hij is ook ouder geworden. En dus dat zal ook wel een beetje loslopen, denk ik dan, weet je wel. En hij heeft kennis en know-how genoeg om het, en hij wil het ook wel, zou het ook best wel graag willen. Maar,
heel ontspannen en heel enthousiast.
Daarom. Ja, dus ja, ik heb dan ook zoiets van, nou, laat het dan maar zien. Hè? als je de kans krijgt, laat het maar een keer zien of je dat kunt.
Nou, we gaan nou, benieuwd. We gaan hem uitdagen, vind je het goed?
Ja.
Oké, mooi. Nou, dan gaan we daarmee richting onze verjaardag. Ik wil jou hartelijk danken, Johan, voor je tijd en voor de prettige samenwerking in de afgelopen anderhalf jaar. En Frank en Redmer voor hun bijdrage vandaag weer. Ga alvast in de feeststemming komen. En Henk voor zijn uitleg en succes met de actie nog. Dan sluiten we hiermee af. Graag tot volgende week. Tot een nieuwe Radio Kamataru.
Joejoe.
Laters.
Nou, laat de Friese dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.